Wat ga je doen? Hoe gaat jouw nieuwe kanaal heten?
Mijn nieuwe kanaal gaat heten Chris Pijn.
Ja, dit is een livestream. Dus het is en het wordt opgenomen, maar het is in principe ook live. Dus dingen die je niet wil zeggen, niet zeggen.
Op je woorden pas.
Op je, nou ja.
Nou, dat wordt ook onmogelijk uitzending voor deze tijd.
Ik hoop het niet. Nou, ik vond het echt leuk. Want ik wist inderdaad gisteren al van Jonathan dat hij hier zou zijn. En van Jeroen hoorde ik eigenlijk pas vanmorgen dat jij ook kwam. En toen dacht ik, ja, jullie hebben natuurlijk wel eens samen al een programma gemaakt. Maar volgens mij nog nooit samen in een programma gezeten.
Jawel.
Jawel, Blackbox.
Blackbox.
Ja, oh, met Joost Niemöller toen. Met Ongehoord Nijland toen.
Oh, toen wel. Ook dat is wel lang. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik vond het in ieder geval leuk. Iedereen kent de familiaire band tussen jullie, denk ik. En ja, jullie zijn gewoon allebei op dit moment ontzettend goed op weg, denk ik. Jij met Frank samen in met de Begrenzers. En het boek wat geschreven is. En ja, Chris Pijnpunt gaat volgens mij als een trein op dit moment. Dus ja. Ik vind het een eer om jullie hier samen aan tafel te hebben. Dankjewel. Welkom en fijn dat jullie even tijd vrij wilden maken.
Altijd goed om er te zijn. Altijd. Mm-hmm.
Ja, jij bent een van de leukste gespreksleiders in alternatieve media, vind ik.
Nou, oké, zet hem maar uit het geslijt. Te veel wijn op.
Nee, maar serieus. Ik ben een keer bij je langs geweest. Maar ik vind je echt een oprechte, hele goede gespreksleider. Er zijn heel weinig mensen met die energie die jij hebt. Maar ik vind dat jij te weinig waardering daarvoor krijgt eigenlijk.
Oh. Hey, dit wordt een short, hoorde ik net.
Het is zo.
Nou, ik ben best perfectionistisch en voorheen bereid ik heel veel voor. En mijn collega Ellen was degene die zei van, joh, laat het gewoon los, je gaat zitten. Ik heb geen idee wat ik ga zeggen nog, maar we gaan er gewoon in. En dat werkt uiteindelijk voor mij meestal toch wel beter inderdaad. Ja. Dus ja, ik inderdaad, we maken de tekentafel. Ik geloof iets van 40 afleveringen hebben nu. Ik maak het niet om het maken. Als ik geen leuke gast heb of geen leuk verhaal, doe ik het niet. Het is gewoon, wij als El Paso maken gewoon alleen als we er zin in hebben. Dus geen welsmets, geen vaste tijden, donderdagavond 8:30, geen dingen. Dat niet. Ja. Wij doen wel heel veel. Wat wel heel leuk is om. Sorry, nou ga ik heel over mezelf vertellen. Jullie komen zo echt aan de beurt. Nee, wij hebben bijvoorbeeld 2 weken geleden een documentaire gedaan met 12 bekende mensen uit het bewuste circuit. En hebben een zeilweekend gehouden in Friesland. Die wordt straks in een aantal delen uitgezonden en gedaan. En ik denk dat is wat wij als El Paso zo leuk vinden. Om niet alleen de pijnpunten, om met jouw woorden te spreken, aan te tippen. Maar ook gewoon het plezier te laten zien. Het plezier te laten zien in de groep mensen die hier vandaag samen is. Want ik denk dat wij dat allemaal wel weten en voelen. Maar wij willen dat ook heel graag proberen over te brengen door die docu. Ja, ik mag het geen docu noemen van Ed. Door die, whatever. Om te laten zien dat we gewoon zijn. Oké, genoeg over El Paso. Dankjewel voor dit compliment. Moet je ook in dank zijn. De Begrenzers. Mordechai.
Ja.
Ja.
Het is vandaag de Begrenzer. Frank zit in Peru. Die is een reis aan het begeleiden. Dus ik ben hier vandaag alleen. En dat was er bijna niet. Ik stond gisteravond op een vliegveld in Gerona, Spanje. En toen werd de vlucht gecanceld. Toen dacht ik, zou het te warm zijn om te vliegen. Maar het was hier aan het regenen.
Het was noodweer.
En toen heb ik uiteindelijk toch nog een vlucht gevonden om 7:00 vanochtend vanaf Barcelona. Dus ik moest even heen en weer reizen. Maar ik ben heel blij dat ik er ben. Superleuk om hier zoveel bekenden te zien. De sfeer is waanzinnig. Dus het zit er goed in. En we hebben echt fantastisch weer.
Ja, absoluut. En het blijft volgens mij heel de dag droog. Ja, ze zeiden al, volgens mij is die andere werelddag elk jaar, tot nu toe elke editie, altijd prachtig weer. Dus ik zit altijd met de zweetdruppels onder het.
De goden zijn ons goed gezind.
Ja. Hey, maar jij staat hier ook met een stand, met een boek. Dat is het boek wat je samen met
Frank hebt geschreven. Kijk, dat hele veld van begrenzen. Als je praat met mensen over begrenzen, dan krijgen we heel vaak de vraag, hé, maar waarom zou je daar een boek over moeten schrijven? En dan zeg ik altijd, dat is precies het hele antwoord. Het feit dat je die vraag alleen al stelt, betekent al gewoon dat mensen helemaal vaak niet weten hoe belangrijk het veld van begrenzen is. Ja. Hoe belangrijk het veld van begrenzen is voor individuen, maar ook voor groepen, voor het collectief. Ik denk dat corona een periode was waarin we collectief hebben gezien waar collectieve angst toe kan leiden. Dat mensen niet eens meer nadenken over het nee zeggen. Ze gaan gewoon aansluiten in de rij voor een prikkie. Dus wij vonden het belangrijk om een boek te schrijven. Dat is De Kunst van het Begrenzen geworden. We wilden hem eerst The Art of Saying No noemen. Wist je dat trouwens? Ik kijk nu even naar Jonathan.
Dat heb je mij volgens mij een keer verteld. Maar The Art of Saying No, dat bestaat al, toch?
Ja, daar zijn al 2 boeken met diezelfde titel. Waarvan ik er één ook heb gelezen, wel echt anders. Dus toen kwamen we, weet je wat...
Gaat dat over vrouwen met hoofdpijn? Of wat,
Nee. Echt ook over begrenzen.
Oh, echt? Okay.
Maar wel heel anders ingestoken dan wij. Dus er komt een Engelse versie. En dat wordt dan de Dutch art as saying no.
Hoe leer je iemand begrenzen? Want volgens mij is dat ook iets wat gewoon in jouw karakter zit. Of kunnen we dat allemaal leren?
Ja, het laatste. Tuurlijk kan je het leren. Ja. Nog Frank, nog ik waren vanaf begin een goede begrenzer. Dus bij mij begon het op hele jonge leeftijd. Ik was 14. Bij Frank begon het... Hij was nog jonger. Voor mij was hij iets van 10 toen hij hardhandig werd mishandeld door een leraar. Hmm. En dan gaat heel vaak de begrenzer die in je leeft, die gaat de kast in. En die komt er in het slechtste geval nooit meer uit. Uiteindelijk gebeurde er iets bij Frank rondom de vaccinatie van zijn zoon. Zijn zoon overleed bijna aan de BMR-vaccinatie. En toen stond de begrenzer weer in hem op. Ja. Ik had het geluk dat hij bij mij nooit in slaap was gevallen. Ik werd op mijn oog geslagen toen ik op school zat. Ik ben vechtsporten gaan doen en daardoor ben ik wel echt meer zelfbewust geworden. Wat dapperder, wat moediger. Waardoor ik me veel meer ben gaan uitspreken. Dat zie ik wel vaak hoor, bij mensen die of vechtsporten hebben gedaan of een ander soort van bewegingsleer. Of mensen die veel voor groepen staan bijvoorbeeld. Die best wel gewend zijn aan stevige feedback. Die zijn eraan gewend. Dus ja, iedereen kan het leren. En wij helpen mensen daarbij met het boek. Dat is de bedoeling.
Ja, met het boek en volgens mij ook met cursussen of met lezingen.
Ja, we geven trainingen.
Ja, maar dan krijg je toch ook allemaal mensen binnen die op een verschillend niveau binnenkomen.
Zeker.
Ik bedoel, voor ons is begrensd. Ja. Misschien zijn we daar al een stuk verder in dan menig één.
Mm-hmm.
Hoe pak je dat individueel aan als je een groep voor je hebt?
Zo breed mogelijk aanpakken. Dus zodat iedereen wel denkt, dit wist ik al. Oh, maar dit wist ik nog niet. Dit dacht ik te weten en toch krijg ik een nieuw inzicht. Dus ik heb vandaag hier 2 lezingen gegeven en ik kreeg eigenlijk van allemaal mensen of reactie van, goh, toch weer wat nieuws geleerd. Mm. En ook wel van, goh, wat ben ik al goed bezig als ik jou zo hoor. Dus hele wisselende reacties. Maar alle trainingen, alle podcasts die we doen zijn echt wel bedoeld voor een heel breed publiek. En haal eruit wat je zelf wil. Ja.
Ben jij jezelf nog tegengegaan? Hoe lang ben je bezig met Frank? Trouwens, we noemen steeds Frank, maar het gaat over Frank Rusink. Even voor de kijker. Hoe lang geleden ben je begonnen met Frank? Ik denk bijna een
jaar. We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen.
Ja. Ben jij zelf tegen dingen aangelopen waarvan je denkt nu achteraf van, wow, dat vind ik best heel lastig om mezelf, om die begrenzing aan te geven voor mezelf.
Zeker. En dat wist
kan
ik
je daar een voorbeeld van geven?
Zeker. Ja, ik vind het begrenzen van mijn eigen kinderen vind ik lastig nog steeds.
Okay.
En de een laat zich makkelijker begrenzen dan de ander. Maar ik heb er ook één tussen zitten die gewoon denkt, ja, dag, Fuck doei. Nou, nog net niet dat, maar ja, wel stevig gewoon laten zien van, nou, dat wil ik helemaal niet. En ja, dan daar toch bij kunnen blijven, zonder getriggerd te worden en heel boos te worden. Liefdevol proberen te begrenzen, vind ik voor mijn kinderen wel lastig. En ik vind het bijvoorbeeld weer niet lastig richting instanties of bijvoorbeeld politie tijdens een demo om ze aan te spreken. Ja. Of
dat is ook verder dan je kinderen, hè? Dat
ja,
is
ook verder. Maar ook vrienden of in relaties. Broers, zussen vind ik veel makkelijker om ze aan te spreken op dingen die mij niet aanstaan dan in dit specifieke geval mijn kinderen. Dus ook ik
heb wel mijn kinderen komen niet naar je toe en zeggen van, wie pap weer met zijn boekie?
Dat is echt een persoonlijk verhaal.
Ik kom zelf uit de zorg en dingen. En daar had ik dat ook heel vaak. Heb je hem weer met zijn theorietjes, weet je wel? Dat vandaar...
ik moet je zeggen, ik was verbaasd. We gingen voor mijn verjaardag een paar weken geleden gingen we uit eten met mijn kids. En toen gaf ik ze het boek. Mm-hmm. Ik dacht, weet je wat? Ik ga even niet invullen dat ze dat toch helemaal niks vinden. Ik heb ook een voorwoord voor ze geschreven. En ze waren gewoon heel erg blij. Eén, voor mij dat ik het boek had geschreven. Ze waren ook echt blij om het boek te ontvangen. Ik kreeg ook van alle de toezegging dat ze het zouden gaan lezen. Dus soms zijn onze aannames op basis van oudere gedragingen helemaal niet juist.
Ja.
En,
hebben ze het ook gelezen nu, of niet?
Ik weet dat één van de kinderen is aan het lezen. Mijn ex-partner, de moeder van mijn kinderen, was daarbij. Die is het zeker aan het lezen. Super lief. Die is allemaal gele blaadjes gaan plakken in het boek. Van alle stukken die ik heb geschreven. Die van Frank hoeft ze niet. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat mensen dan toch heel enthousiast zijn. Ook wel voor jou. En ik heb wel het vermoeden dat ze het gaan lezen.
Heb jij het gelezen?
Nee, ik heb het niet gelezen.
Nog niet. Maar
het is niet gekregen ook.
Nee, je gaat hem zo meteen meekrijgen van me.
Dus dan, ja?
Ja.
Moet hij begrensd worden?
Ja, deze gast moet zelf gewoon zichzelf begrenzen. Maar hij is begonnen. Je bent aan het afvallen, heb ik begrepen. Dat is ook een vorm van zelfbegrenzen.
Ja, zeker.
Ja. Ben je wel eens op vakantie geweest? Wekenlang?
Nee, 10 dagen.
10 dagen.
Okay. Wekenlang. tien.
Ah, als ik hem 2 dagen niet hoor, denk ik, is die dood of zo? Want elke dag.
Maar volgens mij heb jij juist gekozen voor het pad van niet begrenzen. Ik ga mezelf niet begrenzen.
Nee, je moet juist grenzeloos zijn in de journalistiek. Dus je moet niet in die zin kaders hebben waar je er vast in bijt of zo. Dus, nou, ik denk dat je juist de grenzen moet opzoeken als journalist. Dat is juist je taak ook.
Dat doe je nu een tijdje met jouw kanaal Chris Pijnpunt. Mm-hmm. Wat zijn daar dan je ervaringen in? Want je gaat er in Nederlands taal met veel meer met een gestrekt been in dan dat je misschien ooit tevoren hebt gedaan. Wat is daar het resultaat van? Denk je zo, vind je zo?
Alleen het resultaat is dat je juist heel veel aanhangers krijgt, omdat mensen snakken naar een grenzeloos verhaal. Maar ik denk ook dat je meer weerstand krijgt. Mm-hmm. Dus onder andere van eigenlijk allerlei alternatief / rechtse media zoals nieuwrechts.nl, die dan een artikel over me schrijft, omdat ik over bepaalde thema's praat, geenstijl.nl. En ja, je merkt wel weerstand, omdat ik natuurlijk ook best wel feitelijke informatie weergeef, die ik natuurlijk zelf heb opgedaan in mijn tijd bij Ongehoord Nederland in de Tweede Kamer. Dus ik ben wel redelijk een insider hoe al die netwerken lopen. Mm-hmm. En als je dat soort dingen gaat benoemen, dan krijg je wel aandacht van allerlei lui die ook wel degelijk weten hoe het zit.
Ja.
Dus dat merk je wel in die zin.
Ik heb hier een aantal mensen aan tafel gehad vandaag en dit onderwerp kwam dus ook voorbij. En die kiezen bijvoorbeeld juist voor de strategie dat ze zeggen, nou, we weten veel meer, we zouden veel harder kunnen schrijven. Maar juist om de doelgroep te bereiken die wij anders niet bereiken zouden, hè, dus we willen niet te veel voor eigen parochie prediken, om het maar zo te zeggen. Juist daarom zijn wij politiek genuanceerd in wat wij brengen. Wat zou jij daar dan tegen willen zeggen? Want jij zegt van, ik wil juist brengen wat ik weet en gewoon vol erin. Ja. Maar denk je ook niet dat je een bepaalde doelgroep uitsluit die dan afhaakt?
Even specificeren. Hè? Welke doelgroep bedoelen ze dan? Die zij dan willen bereiken?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat we het dan hebben over de doelgroep die nog niet op alle punten bewust is van wat er speelt in de wereld. Die misschien net op dat randje hangen om informatie tot zich te krijgen, waardoor ze zich wel verder gaan verdiepen. En die zouden kunnen afhaken door de felheid waarmee jij zeg maar dan artikelen brengt.
Ja, dat is om het even plat te slaan, hè? Mm-hmm, niet om namen te noemen, maar je hebt volgens mij 2 verschillende strategieën, hè, die je hebt volgens mij. Je hebt eigenlijk de Jensen-strategie die in het begin van corona zei, jongens, het is allemaal bullshit, jullie grondrechten worden ingenomen en bam.
Ja. Hè?
En je hebt natuurlijk een groep, en noem meer de Flavio. Hè? Dat zijn 2 verschillende categorieën. Hè? Dus ik zeg niet dat de een beter is, de een slechter. Of de een is moreel beter. Dat zeg ik niet. Alleen 2 verschillende categorieën. Dus de een zegt, je moet die meerderheid bereiken. Ja. Door bepaalde zaken niet te noemen. En ze eigenlijk mee te nemen aan het handje. Hè? Om ze op een gegeven moment verder te brengen naar de daadwerkelijke agenda. Namelijk de digitale gevangenis. En een globaliserende wereld. Waardoor je eigen soevereine democratie wordt ontmanteld. Ja. Of je hebt een groep die zegt van, nee, je moet juist dat benoemen. Man en paard noemen en heel fundamenteel op soevereiniteit zitten. En ook benoemen wat de agenda is. Om zo op een gegeven moment zaadjes te planten bij mensen die op een gegeven moment later pas bij je terugkomen. Dus wat mijn ervaring is persoonlijk, is dat Jensen mij veel meer wakker geschud heeft met die strategie. Dan bijvoorbeeld Flavio. En ik heb wel eens discussies over met Flavio. Hoor. Dus ze hebben geen aanval, hè? Voor de duidelijkheid. Even. Nee, ik ben goed met Flavio, ik ben goed met iedereen. Maar het is een verschillende strategie. Ja. En de een gelooft in een andere strategie. En ik geloof meer in de Jensen-achtige strategie. Want hij was gelijk van het begin af aan van, dit is bullshit. Het klopt niet. Hij haalt allemaal WHO-cijfers aan over hoe erg het virus wel niet zou zijn. En dat heeft toch het zaadje bij mij geplant. Dat ik op een gegeven moment de eerste 2 weken, dat ik in de trein was. En op een gegeven moment zag ik van, hey, iedereen is binnen. En hoe komt het dat ze binnen zijn? Oh, door 1 persconferentie. En ik begon dat eigenlijk veel enger te vinden dat ze binnen zaten door 1 persconferentie dan voor het virus aan zich. Ja. En toen begon ik, zou die Jensen gelijk hebben? Nou, het is wel heel extreem wat hij zegt, zou die gelijk hebben? En later op een gegeven moment, maar het zaadje was wel geplant doordat hij er zo fel in ging. Want ik volgde hem al voor corona. Mm. En tijdens corona dacht ik van, oké, hij zegt dit. Nou oké, fel standpunt, maar het zaadje is wel geplant. Dus ik denk dat je wel degelijk er hard in moet gaan om die zaad te planten.
Okay.
Ik geloof niet in in een strategie die uitgaat van een grijze meerderheid, een minderheid of zo.
Een beetje fluwele handschoentjes om
ja,
de massa te bereiken. Nee,
dat is politiek denken. Dus ja. De politiek moet dat doen. Ja. Daarom is Thierry Baudet ook nu weg bij Forum en Liedewij. Die komt veel beter over voor de middengroep. Ja. Maar dat is ook de taak van een politicus. Hè? De politicus is degene die de meerderheid moet proberen te bereiken door zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Dat is het belang van een politicus, zetels halen. En het belang van de journalist is de waarheid brengen. En in de waarheid zit geen concessie. Dus daar kan je niet gaan doen van... In ieder geval, dat is mijn visie, hè?
Ja, ja, ja.
Dus ik geloof daar niet in.
Interessant, hè?
Ja, ja, ik vind het leuk. Ik bedoel, wij zijn allemaal een beetje nieuwe media. Of oude media, zeg ik liever meestal. Maar, dus ja, ik vind het inderdaad een interessant onderwerp.
Ik wil er wel twee dingen over zeggen. Ten eerste ben ik het helemaal met Jonathan eens... dat journalistiek grenzeloos zou moeten zijn als het gaat om... het gewoon even weglaten van kaders en wat hij dus deed bij Hugo de Jonge. Oké, je kan de vorm kan je misschien veroordelen. Van goh, wat gaat hij erin, et cetera. Maar op inhoud kan je hem dan niet veroordelen. Want hij stelt gewoon de vragen die niemand hem heeft gesteld. Ja. Dus de vorm kan je niet ziek vinden. Maar we weten inmiddels ook, dat doe je het niet op die manier. Dan komt er sowieso niks uit en dan heeft hij ook niks om uit te zenden. Maar dan het tweede, wat ik geloof. Ik noem datgene wat Jonathan doet een beetje down the rabbit hole. Dus je bent Alice in Wonderland, je duikt dat hol in en hij zit ongeveer op de bodem van het hol. Veel extremer, zeg maar. En
maar welke hol bedoel je dan precies?
Dat komt zo meteen. Het hol van het onbekende. Dus de niet wakkere, ik vind het altijd een beetje een vervelende term, maar we weten allemaal wat we bedoelen. Mensen die er nog niet mee bezig zijn, die gaan op een gegeven moment op onderzoek uit. En ik beweer dat sommige mensen bij hem terechtkomen en juist bij kanalen als Blackbox eindigen. Want als je hem niet trekt, drijf je vanzelf wel omhoog. Want je bent toch op zoek naar, waar komt dit dan vandaan? Want je bent dan toch geprikkeld, want je komt bij hem terecht. En wat ik nu merk, is dat best wel veel mensen, als ik ze wel eens spreek, die vinden hem dan best wel extreem. Ja. Dan zeg ik, ja, oké, dat kan je vinden. Ik vind het steeds minder geworden. Ik vind je steeds sterker worden. Ook wel in vooral de diepgaandere documentaires. Dat je mensen echt wel heel objectief ook meeneemt in het verhaal. Maar dan zie je, dan zijn ze dus comfortabel bij Blackbox. Maar hij blijft wel hangen. Degene die nu bij hem terecht zijn gekomen, de echte aanhangers, de donateurs, de mensen die elke week kijken. Dat is in feite een soort down the rabbit hole harde kern aan het worden. Ja. En die mensen beginnen zich steeds meer te verzamelen. Die groep is dus echt wel aan het groeien. Die groep rondom Flavio ook. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat deze twee geluiden allebei onmisbaar zijn.
Ja.
Vind je het een niks, vind je het andere wel.
Maar dat is het, ik weet of je de docu hebt gezien over Forum voor Democratie van Ponet.
Ja, zeker.
Daar is op een gegeven moment een stukje over de overtone window.
Ja.
En die vind ik heel interessant, want de overtone window is eigenlijk hoe acceptabel bepaalde ideeën zijn in het debat.
Ja.
Dus stel ik zeg van, het is over het algemeen bekend dat Joden oververtegenwoordigd zijn in de omvolking. Zullen heel veel mensen te extreem vinden.
Ja.
Maar ze zijn blootgesteld aan dat idee. En dat betekent dat op een gegeven moment pure kritiek op Israël en de Zionisten, dat wordt op een gegeven moment acceptabel. Dus je verlegt de grens en uiteindelijk schuiven mensen op, omdat ze... Het is eigenlijk een soort shocktherapie wat je doet met mensen. Dus je stelt ze bloot aan extreem ideeën, waardoor het overtoonwindow verschuift naar die kant op eigenlijk. Mm. Volgens mij werkt het zo. En ik denk dat Jensen daar een van de belangrijkste spelers in was. Want Jensen werd daar heel extreem ervaren door heel veel mensen. Maar... de genuanceerdere versie heeft daar profijt van.
Zeker. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus die groep die heeft er juist heel veel belang bij dat jij er bent.
Ja.
Dat bedoel ik de gemiddelde alternatieve media die heel erg genuanceerd het nieuws brengt. In de hoop dat mensen die nieuw zijn, een heel fijn, in een soort fijn bad terechtkomen van ander nieuws.
Ja.
Ik denk dat zij er heel veel belang bij hebben dat hij er ook is. Met nou, een wat steviger geluid.
Ja.
En buiten het feit dat het stevig is, vind ik het ook goed onderbouwd. Wat ik fijn vind als dan de mensen die wel al wat verder down the rabbit hole zijn, zullen we zeggen, om het woord wakker niet te gebruiken. Dat je heel vaak punten hebt waarvan je zegt, oké, het voelt gewoon niet lekker. Maar ik kan niet de zere vinger erop leggen hoe het zit. En ik vind of je nou de PVV-documentaire pakt of de Israël-documentaire of nu over Poonnieuws. Wat ik heel erg sterk vind van jou is inderdaad de manier waarop je kunt uitleggen hoe eigenlijk de hogerliggende agenda is. Dus niet op het pre-praatniveau. Hè? Ja, ja. Dus niet blijven hangen op het, maar hij zegt dit en zij zegt dat. Maar inderdaad, daarboven gaan hangen en dat ding. Ja,
ik heb er zelf ingezeten, dus ja. Ik weet ook hoe die lijntjes lopen. Zeg maar. Ik heb er zelf ingezeten. Dus
jij bent
dat
heel vaak,
een voordeel.
Jij bent heel vaak begrensd binnen Ongehoord Nederland, bijvoorbeeld. En wat ook logisch is, want zij hebben een bepaald format.
Ja, toen ik een bepaald format en een bepaalde structuur met de hoofdredacteuren en een overleg. En dan moet je daar dan je punt maken. Maar de andere redacteuren vinden dan dat jij dan niet in het juiste denkkader zit. En allemaal sociologische processen eigenlijk die ervoor zorgen dat je niet daadwerkelijk jezelf kan zijn als journalist binnen zo'n structuur. Dus dat is het eigenlijk.
Nee, en jullie zijn eigenlijk sinds kort allebei, want dat, behalve dat je familie bent, heb je nog iets overheen. Dus dat je net met een nieuw soort platform bent begonnen. Eigenlijk allebei vanaf de grond opgebouwd. Hoe is dat proces verlopen? Want ja, ineens, normaal heb je een redactie van Ongehoord Nederland achter je staan. Of een Weltschmerz, ik pak maar even een voorbeeld. En dan ineens moet je eigenlijk je eigen gaan promoten en je product verkopen. Hoe is je dat afgegaan? Jullie beiden, de vraag aan beiden, hoor.
Nou, ik zie het niet als een product wat ik doe. Ik zie het meer als een missie. Dus ik ervaar ook helemaal dat ik een ondernemer ben.
Zelf. Oh ja, ik noem maar iets. Je verontschuldigt je tegenwoordig als je niet op een bepaalde tijd je uitzending online kon brengen. Ik noem maar.
Ja,
dus
klopt,
dat betekent toch dat je een bepaalde verantwoordelijkheid voelt.
Ja, maar ik voel me al. Ik geloof in dienende leiders. Hè? Dus kan leider met een raar woord, maar. Je propageert iets, je bent een journalist en ik vind dat als mensen betalen per maand bijvoorbeeld als donateurs, dan wil ik wel leveren. Dus ik voel me verantwoordelijk, maar heel veel donateurs die mailen me ook van, ja Jonathan, dan zit je jezelf aan te verontschuldigen, neem gewoon een week vrij. Maar ik voel me elke dag schuldig van, nee, ze betalen, ik moet leveren. Dus dat is wel een soort iets wat ik altijd heb. Maar ja, ik ben niet. Het voelt niet van als een product verkopen of zo.
Maar het hele proces van een naam bedenken, een logo bedenken, een website bouwen.
Ja, een naam bedenken was wel grappig. Want je werd nog eens elkaar gebeld in de zomer. Jij kwam met de confrontatie.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment na te denken. Iemand zei pijnpunt. En op een gegeven moment dacht ik van, ik moet eigenlijk. Want dat is wel het marketinggedeelte natuurlijk. Van ik had al een bekende naam vanwege mijn Ongehoord Nederland tijd. Dus het was veel strategischer voor mij om iets met mijn naam te doen. Dan met een idee meteen. Dus daarom, toen iemand zei pijnpunt. Ik denk, pijnpunt, Chris, pijnpunt. Nee, dat.
Backlekken.
En toen was het gewoon. Ja. Dus dat is wel het marketing, zeg maar. Dat is dan wel.
Hij is wel een van de weinige mensen die ik ken die mij af en toe om tips vraagt. Voor hoe zou je dit doen? En ze ook snel opvolgt. Nieuwsbrief, marketing, dat soort dingen. Zo van een soort necessary need, hè? Want je moet toch mensen zien te bereiken. Dus daar heb ik je wel heel veel in zien groeien. Gewoon ook, jij vraagt heel veel rond aan verschillende mensen.
Ik
ben daar één van en dan denk ik, gaat hij er wat mee doen? En hij doet er ook echt wat.
Ja, maar ook de transparantie over de financiën. Zo ding. Dat zijn kleine onderdeeltjes waarvan ik denk, dit vind ik gewoon puur. Daar hou ik van.
Elke maand, ik doe nu per kwartaal, omdat ik dan ook gelijk voor artificial moet ik ook dan per 3 maanden die B2-aangifte doen. Dan denk ik van, dan heb ik minder momenten dat ik bezig ben met administratie. Dus nu doe ik het per 3 maanden de financiële verslagen en zo. En
je hoeft het ook niet te doen. Ik bedoel, je bent daar wel gewoon.
Ik vind het gewoon vervelend. Geen verwijt of wat dan ook. Dat er weinig transparantie is over het algemeen. Ja. Dus ik wil gewoon laten zien van dit is wat er binnenkomt. Ja. Dit is waar het heen gaat. En
ook de nieuwe wereld, hè?
Op een vrijwillige basis. Hè? Dus als de overheid van mij wil weten wat ik verdien, dan vind ik dat heel vervelend. Ja. Maar als ik het vrijwillig wil delen, omdat ik weet dat mensen daar behoefte aan hebben. Trouwens, ik moet zeggen, die donatieverslagen, met alle respect, ik zit dan 5 uur te werken aan het donatieverslag.
Niemand kijkt
en dan kijken maar 200 mensen. Ja, jullie zijn totaal niet geïnteresseerd, joh. Nee. Maar toch een paar maanden groep wel. Maar ik vind het wel belangrijk dat het er is.
Ja, vind ik ook.
Maar dat is wel grappig. Ik denk van, wel leuk en aardig dat mensen al de kritiek hebben op donaties en weet ik veel wel. Maar uiteindelijk is er maar een hele kleine groep die het echt
Ik vind het vooral interessant wat jou in jouw hoofd afspeelt dan, zeg maar. Waardoor je denkt, ik ga dit gewoon nu eens open en bloot naar buiten brengen en vertellen wat ik doe. In een wereld die over het algemeen corrupt is.
Maar iedereen mag weten wat er binnenkomt. Ja. Ik heb daar geen geheim in. Ik wil iets laten groeien.
Ja.
En dan helpt het volgens mij als je gewoon transparant bent. Waardoor mensen op een gegeven moment denken van, dus zo werkt het. Oh, nu begrijp ik waarom ik doneer bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus ik denk als elk alternatief medium dat doet. En Stel hè, Lighthouse heeft bijvoorbeeld 30.000 kijkers gemiddeld, 20.000 kijkers per maand. Hè? Mm-hmm. Stel, zij allemaal die kijken, betalen €2,99. Dat is even de laagste niveau bijvoorbeeld bij mij. €2,99. Als je 25.000 mensen hebt die €2,99 betalen, moet jij eens opletten wat er gebeurt met die alternatieve media. Dan heb je allemaal je kan geld betalen aan redacteuren, je kan editors betalen. Je kan... Mensen moeten echt gaan beseffen dat ze het niet moeten doneren, maar als je een donatie achterlaat, ook al is het €2,99, dan the sky's the limit. Ja. Maar door alle steun heb ik nu bijvoorbeeld een editor die ik nu ga vragen. Ik ga een autocue halen. Ik ga bijvoorbeeld bepaalde mini-documentaires met artikelen verwoorden. En een redacteur die alle bronnen opzoekt bij die artikelen. Ja, dat, op een gegeven moment
steeds professioneler. Ja,
ja. Ja, sky is the limit dan. Ja.
Hebben jullie ook al een redacteur bij de Begrenzers?
Nee. We are a two-person army. Nou, we hebben een aantal mensen die ons mee willen helpen. Dat is fijn.
Ja.
Zowel Frank als ik hebben ook nog andere businesses. Ja. Ik heb al meerdere... dingen helpen opzetten hè, tijdens viruswaarheid. Ja. Daar was ik een van de mensen die mee kon helpen en mocht helpen om dat zeg maar in de stijgers te zetten. Ja. En uiteindelijk ja, tot een hele grote vrijwilligersorganisatie te maken. Army of Love opgestart. Wel echt als een beweging na dat politieke avontuur. Ozonproducten. Dus ik ben wel gewend om...
Sorry, welke producten?
Ja, ozonproducten.nl is dat. Dus we helpen mensen. We hebben 30 ozonpunten door Nederland waar mensen gratis ozon kunnen halen. Bijna alles is wel ideeel gedreven. Dus je merkt ook wel, ik kan ook wel een ondernemer zijn vanuit de dansschool en groeien en in zoveel mogelijk steden en nog meer leerlingen. En nu merk ik wel één, waar word ik nou echt blij van?
Ja.
En twee, ja, waar heb ik het gevoel bij dat het zoveel mogelijk mensen helpt?
Ja.
En dat heb ik met Begrenzen nu heel sterk. Dat je wel merkt dat mensen ons echt komen bedanken van, goh, vorige week zat ik bij de gemeente... En ik heb gewoon tegen die ambtenaar dit en dat gezegd. Dat ik, wauw. En dan naar aanleiding van je boekje. Dus het is echt geweldig. Als mensen leren ook wel echt in hun kracht te stappen.
Ja.
En het is ook wel iets waar je iets van de inkomstenbron uit moet halen. Want haal je dat niet, ja, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Ik was voor dit bestaan was ik salsa dansleraar. Ja, dat zou ik ook weer kunnen gaan doen. Maar ik vind dit leuker. En wat wij wel echt doen, wij werken nagenoeg niet op donatiebasis. Voor ons is het fijner om een product neer te zetten. Dus wel een product of een dienst. Dus wij maken trainingen.
Ja.
En dan vragen we vaak mensen als een marketingofficier van Karen Haanmaker om mee te helpen. En daar betalen mensen dan wel iets voor. Omdat wij dat faciliteren. En dan hebben ze ook nog onbeperkt toegang tot de trainingen achteraf. Dus zo heeft iedereen zijn eigen model. Maar het leuke daarvan is dat je daardoor, en dat geldt ook voor de donatiestructuren, wel kan zien in welke mate iets wordt gewaardeerd.
Ja.
Is er behoefte aan? Willen mensen dit? Prima. Als wij een training maken waar niemand iets van wil, nou, hoef je het ook niet meer te doen. Nee.
Maar ik vind het ook wel mooi dat je zegt, inderdaad, ik ben bij mezelf blijven door te kijken waar krijg ik energie van. Om dat de voorkeur te geven, vind ik ook een soort begrenzing van jezelf. Ik weet dat wij als Alpaas op een gegeven moment buiten bij de zaken van Arno van Kessel hebben gestaan en daar interviews hebben gedaan voor de deur. Ja, die werden zoveel beter bekeken dan de meeste podcasts die we maken. Dat was echt hartstikke goed. Dus als het voor de kijkcijfers deden, was dat echt de hoek die we op hadden gemoeten.
Ja.
Maar we hadden op een gegeven moment zo'n soort redactievergadering en we zaten bij elkaar. En toen kwam de vraag op tafel, krijgen we de energie van? Nee. Oké, dan stoppen we ermee en we gaan wat anders doen. Want ja... Weet je, het is leuk om een hoop mensen te hebben die daarnaar kijken en het waarderen. Maar je moet het in eerste instantie ook vooral zelf volgens mij echt leuk vinden en er energie van.
Zeker. Hoe lang hou je het anders vol?
Nee, dat denk ik ook niet.
Ik denk dat helemaal.
Nou ja, in ons geval was het, maar daar ga ik niet zoveel op dit specifieke voorbeeld in. Maar waarom brengen wij het recht in beeld, terwijl we eigenlijk als teamleden allemaal niet meer in dat recht geloven? En toch besteden we er aandacht aan. Waarom doen we dat dan? Weet je wel, dat was eigenlijk meer een vraag.
Ja, interessant.
Hoe ging de Frank was er vandaag niet bij, zei ding. Je hebt, volgens mij heb je jou... Ja,
ik heb Natasja...
Ja, ik wou zeggen, volgens mij is er belangenverstrengeling hier bij de boekverkoop.
Ik heb de verloofde van Jonathan zover gekregen om mij te helpen. Ik kwam hier in mijn eentje aan vanmorgen en Frank was er ook niet.
Ja, dat is een Joods ding.
Ja.
En we hebben ontdekt dat...
Gratis arbeid en zo.
Samenstaan verkopen we heel veel.
Ja, en als hij erbij komt staan, niks meer.
Als hij erbij komt staan, verkoop je niks. Maar dan trekt hij wel alle aandacht weg. Maar wat ook wel interessant is, is dat ik dan kan signeren en zij de betalingen regelt. Dus dat is fijn. Ja. Maar je merkt ook dat mensen het gewoon wel echt leuk vinden om met degene die het boek heeft geschreven te verbinden.
Ja.
Dus zodra ik er sta, merk ik wel dat heel veel mensen gewoon het leuk vinden om een praatje te maken. En ik zie bij hem niet anders. Hij is de hele dag alleen maar aan het praten. Word jij er af en toe niet moe van? Dat je echt de hele dag ben je bezig.
Ja, klopt. Maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk om een drankje op mensen praten die dan de uitzending kijken. Hebben ze weer tips of hebben ze weer aanbevelingen? Ja, die noteer ik dan. En dan morgen als ik nuchter ben, dan ga ik even naar kijken. En dan,
Dit is niks.
Ja, nee, dat is niks. Dat is...
Ja. Ik heb nog een boek bij me. Dus ik kan over het boek praten. Dus ik zie hier boeken en dan kan je het heel persoonlijk maken van... Goh, dit is voor jou. Dat vind ik wel echt heel mooi. Dat mensen echt soms met tranen in hun ogen een boek van je afnemen en zeggen... Goh, zoveel gehoord en dit en dat. Dus daar zit altijd een inhoudelijk stuk bij. En ik zie jou natuurlijk heel veel met mensen praten. En dan denk ik van wauw, nee, je bent nog veel drukker dan ik.
Ja, praten is mijn werk dan in die zin met die wekelijkse show. Dus ik praat heel veel. Omdat ik dan hoop dat iemand dan tegengas biedt. En dan kan ik ook gaten in mijn eigen verhaal zien. En dan, dus altijd als ik een uitzending maak bijvoorbeeld. Dan ga ik eerst praten met een redacteur die ik af en toe nu vraag. Van, die veel meer belezen is dan ik zelf. En dan ga ik gewoon vragen van, oké, maar zo zie ik het, hoe zie jij het dan? En dan zegt hij van, nou, hier heb je geen gelijk. En dan denk ik van, oké, maar welk argument heb je daarbij dan? En dan praat ik met hem en dan weet ik van, oké, dus ik moet rekening houden dat dit dan de weerstand zou kunnen zijn als ik dit vertel. En dan weet ik gewoon van, oké, hoe denkt een ander hierover? Zo probeer ik het gewoon mijn shows ook voor te bereiden of mini-documentaires van, oké, wat moet er nou echt in voorkomen of wat dan ook.
Ja, toch een beetje vorm van zelfbeginning, hoor.
Ja.
Dat is heel mooi. Dit is dus precies waarom dat boek zo interessant is. Omdat heel veel mensen niet beseffen hoe vaak begrenzing wel of juist niet optreedt.
Ja.
Dat je iets... Ik gaf vandaag in de lezingen gaf ik het voorbeeld. Wie van jullie heeft de afgelopen maand wel eens ja gezegd terwijl je een nee voelde? Dan gaan er zo'n paar handen omhoog. Dan zeg ik, nou, al die mensen die hun hand niet op hebben gestoken, die liegen ook over andere dingen.
Ja.
Maar dan zeg ik ook, je beseft het vaak niet hoe vaak je ja tegen iets zegt terwijl je eigenlijk nee voelde. Bijvoorbeeld het betalen van een bekeuring. Voor de meeste mensen is dat echt een nee. Dan raad ik niemand aan om gewoon spontaan te beginnen met nee zeggen tegen een bekeuring. Maar wat ik wel ben gaan doen, door dit, ook wel door het begrenzingsveld. Ik dacht, ik ga gewoon eens stoppen met, weet je wat, ik betaal maar gewoon, dan ben ik er vanaf. Ja. Ik schrijf nu op elke bekeuring die binnenkomt, schrijf ik gewoon een brief. En ik zie wel voor me dat als we dat op een gegeven moment duizenden, tienduizenden mensen gaan doen, dan ontstaat er echt een probleem. Dan ontstaat er gewoon een systeem vastlopen. Maar het begint wel bij jezelf. Dus ik ben nu gewoon aan het kijken hoe dat voor mij voelt. Wat er gebeurt aan reacties. Of je überhaupt een reactie krijgt. En wat er gebeurt. Dus ik denk dat het daar...
Ja, want dat doen jullie ook op microniveau. Ik weet niet of jullie dat nog steeds doen. Maar ik weet wel van de nieuwsbrieven helemaal in het begin. Dat jullie inderdaad gemeentes opzochten. En daar met brieven naar binnen gingen. Echt voor de deur staan. En doe je dat ook nog steeds?
Nou, dat zijn we nu weer van plan. We zijn druk geweest met het schrijven van het boek. Maar dat vinden wij dus. Hè. Dus toen jij net zei van, hey, we gingen naar buiten. En daar kregen we geen energie van. Frank en ik vinden het eigenlijk het allermooiste om gewoon live, omdat je niet helemaal weet wat er gaat gebeuren, een vorm van begrenzing toe te passen bij instanties. Dus er staat een actie aan te komen binnenkort bij CJIB. Omdat dat scheelt gewoon onbegrenzing. Dus daar gaan we iets moois mee doen. Ja.
Wat dan bij het CJIB?
Ik zal dan naar hem te kijken. Ik denk, oh, in beeld brengen. Ja.
Nou kijk, wat wij merken, de directeur van de CJIB heeft... volgens mij was dat nog dit jaar en anders vorig jaar al aangegeven dat hij van mening is, de directeur, dat de boetes te hoog zijn. Hij vindt ook de verhogingen buitenproportioneel. Dit is de directeur van het CJIB. Dat vind ik best wel een vorm van begrenzing. Hij spreekt het uit. Maar als er geen bijval komt, ja, ik zie de ogen van jou steeds groter worden. Als er geen bijval komt uit de bevolking, eigenlijk scheelt die man om een begrenzing te
ondersteun mij, ja.
Ondersteun. Hij roept het. Iedereen haalt zijn schouders op. Nou ja, we zullen het wel zien. Dus wij zijn inmiddels van mening dat het CJIB echt begrensd mag worden. En dat gaan we doen met een interessante actie. Ja. Maar dit ligt zo gevoelig dat je weet nu al, als ik dit hier aangekondig, hoe en ongeveer dat er gaat uitzien. Nou, dan hoor ik bij elk telefoontje, als jij me belt, allemaal klikjes gaan. Want ze zijn gewoon heel erg angstig dat die vorm van begrenzing een extreme vorm aan zou kunnen nemen. Ja. Terwijl wij juist heel erg zijn van de nuance en de redelijkheid.
Ik ga geen namen noemen, maar ik ken een verhaal van iemand, en dat vertrouw ik echt dat verhaal, die de bekeuring aan heeft gevochten en gewoon heeft eigenlijk een soort koehandel heeft gedaan. En gewoon heeft gezegd, luister, die overtreding heb ik begaan, ja, maar ik vind dat geld wat daarvoor gevraagd wordt niet nodig. En die is aan het onderhandelen gaan. En ik geloof dat die bekeuring van 100 euro naar 30 euro is gegaan. En dat uiteindelijk het CIB zei van, nou, doe dan maar die 30, dan hebben we in ieder geval nog iets, daar kwam het kortweg op neer.
Ja. Dus ja, het klinkt een beetje voor luisteraars, denk ik, oh ja, maar dan denk ik, nou, wij zien heel veel van dit soort voorbeelden, ja, waarvan iedereen denkt, dat kan nooit, niet. En het gebeurt toch.
Ja, ja, precies. Ja. Is het iets om in beeld te gaan brengen?
Ja, misschien wel eigenlijk. Ja.
eerst hun met heel veel liefde en gebaren naar binnen en dan vervolgens...
En dan vervolgens de neger die binnenkomt.
Met gestrekt been naar binnen, ja. Hey, we gaan nog eventjes de toekomst in. Waar staat Chris Pijnpunt over, nou, zoals zeggen, 5 jaar en de begrenzers? Wat is jullie, denk je daar nu over na of leef je echt bij de dag?
Nee, ik denk bij dit tempo dan is Chris Pijnpunt met 2-3 redacteuren gewoon de hele dag bezig met mini-documentaires in elkaar zitten en editors. Nee, dit groeit zo snel nu.
Ben je niet bang om te snel te groot te groeien?
Nee, ik heb een groot netwerk, dus ik weet wel gelijk welke mensen ik moet aantrekken om...
Als de audio af en toe niet mislukt, dan doe je Ed even...
Ja, inderdaad, dat is leuk, want Ed is donateur van Chris Pijnpunt.
Ja.
En als de audio van mij opgefokt is, of weet ik veel wat, of ik heb iets verkeerds gedaan, dan bel ik gewoon Ed. Ja, dan zit hij een tikkie in, dan betaal ik gewoon om die audio te fixen.
Ja.
Nee, maar zo probeer ik het wel te doen. Van oké, binnen je eigen netwerk, van je eigen mensen...
Zo moeten we het volgens mij doen, ja.
Dus ik ga niet voor een of andere idioot vragen via Fiverr.com of zo, dat je een freelancer kan vragen. Weet je. Nee, dan vraag ik Ed. En dan ga ik hem stalken, dan ga ik elke dag bellen. En dan...
Maar zou jij je roept heel specifiek. Je roept heel specifiek docu's maken. Jij je voelt niet iets voor een eigen studio à la Blackbox, Welsmet-achtige.
Nee, ik vind het greenscreen show wel genoeg eigenlijk. Gewoon voor een greenscreen, dat is ook productioneel gewoon het goedkoopst.
Maar gewoon ook meer op de werkvloer. Ja, op de werkvloer noem ik dat. Gewoon meer inderdaad op locatie.
Op locatie wil ik meer gaan doen.
Ja.
Maar dan moet je wel de... Een goed voorbeeld is de demonstraties die ik versla. Met de Romeo's en op AZC's wordt het meest bekeken. Omdat daar ook de meeste energie zit. Omdat de meeste mensen inderdaad kritisch zijn op AZC's. Dus... Alleen wat voor impact maak ik daarmee? Het is pure... Een beetje jongere taal, maar pure gooi slop is het eigenlijk. Hè? Ja. Het is voor normies, voor normale mensen is het leuk om te kijken naar een demonstratie. Maar uiteindelijk, wat voor impact maak je ermee? Uiteindelijk moet je paradigma shiften. Dus wat ik op een gegeven moment gaan doen bij de zoveelste demonstratie, is fragmenten tussen de demonstraties plaatsen van de langetermijnagenda.
Uitleg van de hogere agenda.
Juist. Precies. Want alleen dan maak je moet mensen in aanraking laten brengen met die agenda. Dus het is wel heel leuk. 80.000 views op een demonstratieverslag, maar je maakt geen impact.
Dat is het voorbeeld wat
ik net... Je vangt heel veel donaties, heel veel advertenties inkomt, maar je maakt geen impact. Want je bent alleen maar bezig met, kut AZC. Ja, oké, whatever. Maar
ja, je werkt Wierduk en Mona goed in de kaart als je dat soort dingen maakt, denk ik.
Ja, Wierduk en Mona Keizer, die haten mij enorm.
Is dat afvallen ook te maken met achter die Romeo's aanrennen? Of conditie en zo? Of de...
Nou, achter Romeo's aanrennen, dat vind ik wel leuk. Ik vind verslagen met rellen en met gevaar voor eigen leven tussen de politie staan, vind ik altijd leuk. Maar het is niet dat ik daarmee echt impact maak. Het is wel leuk voor het algoritme dat ik dan wat meer views heb, wat meer donateurs en weet ik veel allemaal. Maar het is niet de kern van wat ik doe. Dus ik probeer ook nu die fragmenten tussen te plaatsen. Maar daarmee ben ik dus bezig om op alle hoofdthema's, namelijk WHO, VN, NATO, EU en allerlei andere globalistische organisaties, daar docus over te maken. Daar heb ik een soort geraamte. En dan kan ik politici confronteren op die hoofdpunten. Want al die dingen in de marge over wel of geen AZC daar, dat is allemaal onzin. Agenda moet je benoemen.
Ja, en ik denk dat dat ook de zoektocht is van ons, hè, als we ons daar met z'n allen onderscharen, de nieuwe media. Die zoektocht van waar je je goed bij voelt, zeg maar. Wat je fijn vindt. Nou vergeet ik waar ik op in wilde haken, maar...
Geraamte neerleggen, docu's.
Ja, ik kom er zo wel op inderdaad. Maar jij noemde iets dat ik dacht van...
Het globalisme in kaart brengen. Want bijna iedereen is kritisch op de globalisering. Maar niet iedereen beseft dat je uit de NATO moet. Ja. Niet omdat je uit EU moet. Niet omdat je de VN-verdragen niet tot je moet nemen.
Misschien wilde jij juist inhaken op het feit dat hij dus ervoor kiest om tijdens dat soort lange uitzendingen over zo'n AZC daar iets tussen te zetten om die boodschap nog breder te trekken.
Ja, gewoon inderdaad, dus niet op het kijk, want dat wordt toch wel in beeld. Oh, nee, ik weet al weer een klein beetje terug waar ik al. Dat ik het leuk vind, dat pad wat we allemaal lopen. En dat je dus op een gegeven moment een beetje gaat zoeken naar wat bij jou past. He, kanalen als een Bender of een Left Laser of een ding. In het begin doe je eigenlijk allemaal hetzelfde. En op een gegeven moment zie je het uit elkaar gaan en zie je het allemaal gespecificeerd worden. Ja, naar de docu's, die gaat wat meer. Nou ja, Bender wordt op zijn bek geslagen. Die gaat niet meer tussen die demonstraties staan.
Ik zie Bender meer als entertainment. Ja. Dus er zit geen ideologie achter of een activisme. Dus entertainment. Ja. Dus leuk aan te kijken.
Ja, ik vind hem de... namen. Ik ben zo slecht. Hoe heet hij vroeger?
Rutger Kastrikum.
Nee, nog ouder joh. Ik ben veel ouder.
Bart de Graaf?
Willibrord Verkuijn.
Oh ja, dat heeft onze generatie.
Ik vind
Bender... Oh, jullie zijn oud.
Willibrord niet.
Nee. Hij zijn echt oud. Nee, maar ik vind Bender echt... Weet je met me eens? De nieuwe vorm van... ook die lange jas.
Ja. En ja.
Hij doet zich ook echt zo van... Ja, daar doet hij mij altijd aan denken, ja. Nou, maar ik vind
gewoon... Er zit geen ideologie achter. Lef Lezer heeft echt een ideologie. Ja. Echt een socialistische ideologie. Dus dat is wel interessant bij hem. En hij doet heel veel confrontaties. Maar je ziet ook, de confrontatie zelf is leuk voor de views. Maar echt impact maak je niet. Maar zo'n docu over Gidi Markensauer, zijn achtergronden. Ja. Dat maakt impact. Dan heb je het gewoon game, set, match. Ja. Dus hij gaat naar mij toe bewegen qua type producties. Dat weet ik nu al.
Ja, en ik denk dat Lef Lezer en jij, hè, of wij, heel vaak ook wel hetzelfde willen. Of hetzelfde zien, alleen de weg ernaartoe heel anders bewandelen.
Ze hebben andere probleemanalyse. Dus Lef Lezer ziet enkel het economische probleem. Ja. En ziet geen cultuurprobleem met de AZC's. Ja. Hij ziet AZC's puur als een noodzaak wat je mensen moet opvangen. Maar hij ziet vooral arbeidsmigratie als een probleem.
Ja.
En onze kant, zeg maar de rechtse kant, hoe je het ook wil noemen, die ziet vooral AZC's als een probleem, want zij zien een cultuurprobleem. Ja. Alleen ze snappen niet dat arbeidsmigratie daar ook aan bijdraagt. Ja. Dus links focust zich op arbeidsmigratie en rechts focust zich op asielzoekers. Terwijl het eigenlijk gaat om allebei, omdat allebei ervoor zorgt dat bijvoorbeeld jouw jongeren niet op de woningmarkt komen. Ja. Jouw jongeren niet de studentencomplexen binnenkomen. Jouw jongeren, en dat is volgens mij de algemene lijn.
Zou je zijn werk kunnen doen? Zou je daar gelukkig voor worden? Zou je er energie van krijgen?
Nou, ik denk het niet. Omdat ik al... Kijk, hij heeft heel erg een eigen geluid. Mm-hmm. We gaan straks wel even begrenzen over 5 jaar. Die ga je wel leuk vinden.
Ja, oh ja. Die had ik gezegd.
Maar
ja.
Hij heeft een heel eigen geluid. En ik merk ook, dit past echt wel bij hem. Dus dat zie ik ook wel. Dat er een bepaalde bezieling in zit. Heel veel zijn huiswerk doet over de inhoud. Dat ik merk, van, nou, dat doe je alleen maar als je daar met volle bezieling instapt. Ik ben natuurlijk wat ouder dan hij. Ik merk wel dat ik vind het heel fijn dat er zoveel aanbod is. Dus ik kan gewoon kiezen. Ik hoef het zelf niet te maken. Ik vind het leuk om af en toe een diepte interview te doen bij een café Weltschmerz bijvoorbeeld. Aankomende vrijdag doe ik weer een keer een interview. Vind ik hartstikke leuk. Maar ook vooral omdat ik het leuk vind. Maar wat hij doet op consistente basis vind ik heel knap. Het zou voor mij veel meer voelen als werk. Maar die fase heb ik wel gehad. Toen ik zijn leeftijd had, toen heb ik echt snot voor mijn ogen gewerkt. Ja. Dus ik zie wel echt een andere soort van energie.
Ja.
Maar ik ben heel blij met alle alternatieve media. En ik vind het heel leuk om hem zo te zien knallen. En dan weer tussen asielzoekers terug. tussen dat soort demo's te zien en rennen helemaal buiten adem. Met een lodi achter hem aan die ik ook nog hoor puffen. Dat is wel sensatie voor mij. Ik denk, ja, wel tof. En daarna zit hij weer voor zijn greenscreen. Denk, nou, hij heeft wel echt een formule gevonden.
Ja.
Waarvan ik wel merk, hey, dit is er nog niet. En dat komt met name wel omdat hij dus ook stukken durft te benoemen die gewoon heel ongemakkelijk zijn. Hè? Wij komen van die Joodse familielijn, diezelfde familielijn. Ja, mensen snappen dat niet. Soms komen ze ook wel naar mij toe van, god, wat vind jij nou dat Jonathan, hè? Je spreekt wel heel veel die Joodse groep aan.
Heel veel mensen vinden mij ook, die vragen aan mij van, wat vindt Mordechai er eigenlijk van, wat je allemaal zegt?
Ja, en ik vind 1, elke mening mag bestaan. En 2... Ja, als ik dan ook naar zijn docu's kijk, denk ik, hey, dat wist ik nog niet. Hij kwam van de week even met een stukje over die 6 miljoen. Toen dacht ik, hey, waar heb je dit nou meer vandaan? Nou, er stond gewoon letterlijk op papier, we hebben 6 miljoen doden nodig om uiteindelijk een eigen staat op te richten. Toen vroeg ik hem, waar heb je dat nou vandaan? Terwijl ik al
die redacteur.
Ja, terwijl ik al heel lang weet van die 6 miljoen, dat is echt wel een symbolisch getal. Dat wordt ook toegeven, ook de Joodse organisaties. Het waren er geen exact 6 miljoen. Niemand heeft dat staan tellen met zo'n ticketje. Maar alleen al het bespreekbaar maken is voor veel mensen zo ongemakkelijk.
Ja.
Ja, dan krijg je weer dat effect wat jij net beschreef. Schuif die lijn maar een keer op. En dan zie je, dat zie je ook bij Forum met effect, dat langzamerhand de massa toch een klein beetje mee gaat bewegen richting een standpunt waar ze nooit terecht zouden zijn gekomen zonder even die extreme te benoemen.
Ja.
Dus, ja.
Ja, volgende week ga je hem ontmoeten, die redacteur.
Nou, ik ben benieuwd.
Zaterdag bij je lezing.
Ja. Maar even over...
5 jaar.
Begin zo'n 5 jaar. Nou, Frank en ik hebben van tevoren eigenlijk tegen elkaar gezegd, laten we hopen dat we over 5 jaar niet meer nodig zijn. Dat denken we niet. Maar als dat veld van bewustzijn groeit rondom het onderwerp begrenzen, dan is natuurlijk niks mooier om te zeggen, job finished, we gaan gewoon wat anders doen. Tegelijkertijd zien we dat het heel langzaam gaat. Wij willen nog heel veel mooie dingen doen. We willen meerdere boeken schrijven. We willen bijvoorbeeld gaan schrijven over begrenzen in de gezondheidszorg. En dan bijvoorbeeld de hulpverleners binnen de gezondheidszorg, de verplegers, gaan vragen waar er meer begrensd zou mogen worden binnen de gezondheidszorg. Wij horen niet anders dan mensen in de gezondheidszorg klagen wat er allemaal voor geldverspilling plaatsvindt. Ook zo'n thema waar Pim Fortuyn heel fanatiek op zat. Begrenzen in het onderwijs, daar heeft Frank dan al wat over geschreven, maar ook voor ondernemers. Wij helpen nu ondernemingen om meer begrenzing toe te passen binnen het ondernemerschap. Welke producten wil je niet meer? Welke diensten? Welke processen kan je begrenzen? Dus we zijn op allerlei fronten zijn we bezig om dat veld van begrenzing zo breed mogelijk neer te zetten. En als je het slotwoord ziet, dan zie je eigenlijk, ik zeg maar één ding. Ik vind dat we de collectieve angst om nee te zeggen, als we zo doorgaan, neerleggen bij de volgende generatie.
Ja.
En ik vind dat we die daar niet terecht moeten laten komen. Wij zijn de generatie, we stonden erbij, we keken ernaar. En de agenda is zonder dat we erop stonden te letten, gewoon voor ons uitgerold. En ik vind dat wij er met z'n allen alles aan mogen doen om dat te begrenzen. En daar maak ik me heel hard voor.
Absoluut. Mooi. We hebben het een beetje alle onderwerpen ter tafel gehad. Of ben ik nog dingen vergeten waar jullie aandacht voor willen vragen?
Ja, de rest bespreekt de Joodse elite onder elkaar.
Ik ging net naar Jonathan toe. Ik zei, joh, ik had met hem al afgesproken. Ik schrijf je even aan. Ik zei, vind het anders leuk om met je oom te doen? En wat zei je toen?
Ik zei, oh, met die Jood zei.
Ik vraag je
maar. Maar dit is dus de humor die wij hebben.
Ja, ja, ja.
Maar dit is wel mooi dat we dit toch even nog op het einde erin laten. Ja. Wij bellen elkaar op, zo, vuile Jood. Weet je, extremer ga je het niet krijgen. En ik weet zeker dat als wij dat tegen elkaar zeggen op een gemiddeld feestje, dat mensen zich kapot schrikken. Maar hij kwam aanlopen. Hey, Jood, ik sta hier mijn boeken te verkopen. En dat gaat gewoon zo door. Maar hoe heerlijk is het niet dat je traumavrij bent geworden van dat stuk. In plaats van dat je huilend op een bankje gaat zitten in een hoekje. Oh, ik ben zo gekwetst.
Nou, ja, jij noemt het traumaheling. Ik meen het.
Nog heerlijker. Ja, het mag er gewoon allemaal zijn. Weet
en
je
with that bombshell.
Dus we nemen elkaar helemaal in de zeik. En
maar met respect.
Nee.
Denk ik.
Nee, nul respect.
Helemaal niet. Nee.
Nee, dat was mooi. Ik zei ook tegen iemand, ik ga ze gewoon beide aan tafel vragen. Oh, dat zou ik niet doen.
Nee. Maar dit soort dingen, dit is dus hoe wij met elkaar omgaan. Ja. En dat is ook niet met elk familielid is dat hetzelfde. Wij hebben zo'n lijntje en hij komt soms ook met dingen dat ik denk, nou, oké. Ik weet het niet hoor, misschien een beetje te of misschien een beetje te dat.
Zoals?
Ik had net even een voorbeeld. Dat ik wel eens tegen jou zeg, en dat is dan meer van wat je bijvoorbeeld in... Nick Fuentes. Mm-hmm. Hij stuurt me dan een clipje van Nick Fuentes en dan ga ik daarna zitten luisteren. Dan denk ik, jeetje, die gast is wel rete fanatiek. Kan supergoed uit zijn woorden komen. Ik vind het een beetje de onvervalste Charlie Kirk, die er helaas niet meer is.
Nee.
En tegelijkertijd kan ik dan ook wel merken dat ik denk van, oef, dit is voor mij wel echt een paar lijnen opgeschoven. En hij kan daar dan heel fijn naar luisteren. Maar dan zeg ik ook tegen hem van, ja, maar wacht even, als dit gedachtegoed echt gemeengoed wordt binnen bijvoorbeeld een politieke partij, dan vind ik het wel tricky worden. Maar dat kunnen we ook gewoon tegen elkaar zeggen.
Ja.
En af en toe zie ik die Nick voorbij komen en denk ik vind het niet heel aantrekkelijk om naar te luisteren, maar wel heel interessant om te weten wat hij ervan denkt.
Ja.
Vorige week had je dat stuk, dit is ook wel, ik weet niet of dit in de lucht kan blijven.
Ja, dat is een piepje om.
Jij noemde over dat Hell Hitler nummer.
Ja.
Nigger Hell Hitler. Zo.
Van Kanye West.
Van Kanye West. Ik snap dat mensen daar helemaal
stoot aan geven.
Nee, helemaal stuk om kunnen gaan. Want je hoort nigger, Hell Hitler. Dan denk ik, dat is gewoon een mindfuck. Dat je denkt, hè? En dat wordt dan ook nog door een donker iemand gezongen. Nigger, Hell Hitler. Dan denk ik, wacht even, ik zie daar dan ook allemaal beelden bij. Ik kan dat dan ook op... Terwijl ik heb echt... Ik zit veel dichter op het collectieve trauma dan hij in de familie. Maar zelfs ik kan dat dus wel hebben. Grappig vinden. Dat ik denk, ik snap ook wel waarom mensen daar kunnen lachen. Ik zou het niet opzetten op een verjaardagsfeestje. Ik zou ook geen Jodenster op een demo dragen. En tegelijkertijd denk ik ook, laten we het allemaal ook weer niet te serieus nemen. Dus hij besprak dat in zijn uitzending. Ik dacht, je hebt ook wel ballen om dit gewoon uit te zenden. Ik vroeg me wel af, heb jij daar veel kritiek op gekregen? Of commentaar? Of heb je inmiddels zo'n fanbase?
Nul.
Nul.
Nee, ik heb allemaal antisemitische donateurs blijkbaar. Ik weet het niet.
Maar belangrijk voor mij...
Zijn hard voor humor avonden geweest. Ja, ja, krijg je dat ook voor je kiezen.
Ik ben een groot fan van Wouter.
Ja, fantastisch.
Is wel leuk. Die pakte net mijn boekje op van de kunst van het begrenzen. En Wouter pakte het op en die zag zo die sticker erop staan. Nee, nee, zeg is inderdaad vanzelf niet. En ik hoor Wouter zeggen, die gooit het boek in en zegt nee. En dan zegt hij, zo, ik voel me ineens een
ja, toch wel.
Ja, hij heeft prachtig humor.
Ik voel, me nu al, blijer zijn. Ik hoorde van Wouter dat hij te weinig comedians had binnen Hart voor Humor. Volgens mij gewoon in de familie vragen, of niet?
Ja, inderdaad.
Hij heeft me al vaker gezegd van, hey, wil jij niet even een stukje doen? Maar ik zou dat zo goed voor moeten bereiden.
Ja, we zeiden het al, voor het publiek is ook zoiets anders als voor zo'n ding, hè?
Ja, maar jij kan stand-uppen. Dat heb ik zelf gezien bij zo'n lezing van jou. Ja, hij kan stand-uppen.
Ik sta dus in een lezing en dan maak ik die hele zaal aan het lachen. Maar dat gebeurt puur spontaan. En hij zei toen tegen mij, je bent gewoon aan het stand-up. Ik zei, ja, maar dat is niet
voorbereid.
Niet. Dan moet je me niet op de plek zetten en zeggen, jij moet nu gaan stand-up. Want dan werkt het volgens mij niet. Nee.
Dan moet je dan ook jezelf maar in begrenzen.
Precies. Graag zelfs. Ik heb het al veel te druk.
Heren, super, super bedankt voor jullie tijd. Nou, ik denk dat de dag een klein beetje ten einde loopt. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van en straks even een biertje.
Hij drinkt niet.
Oh, wijn.
Ik drink geen alcohol en ik pak een spaatje rood.
Ook goed, doen we dat.
Dankjewel.
Hey, super bedankt. Dankjewel.